De verwoesting van Jeruzalem, deel 2. Tijdens het bewind van Herodes was Jeruzalem niet alleen bijzonder verfraaid, maar door de bouw van de torens, muren en versterkingen, waaraan nog de natuurlijke sterkte door zijn ligging dient te worden toegevoegd, scheen de stad zo goed als onneembaar. Wie in die tijd openlijk haar verwoesting zou hebben voorzegd, zou als Noach in zijn tijd zijn uitgemaakt voor een krankzinnige onheilsprofeet. Maar Christus had gezegd, de hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan, Matthäus 24 vers 35. Door haar zonde was de gramschap over Jeruzalem aangekondigd en haar hardnekkige ongeloof maakte haar ondergang tot een zekerheid. God had bij monden van de profeet Micha verklaard, hoort dit toch, hoofden van het huis Jacobs en leidslieden van het huis Israëls, die het recht verafschaduwt en al het rechte krom maakt, die Sion bouwt met bloed en Jeruzalem met onrecht. De hoofden spreken er recht voor geschenken, en de priesters geven er onderricht om loon, en de profeten plegen er waarzeggerij voor geld. En daarbij steunen zij op de Heere en zeggen, is de Heere niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen, Micha 3 vers 9 tot en met 11. Deze woorden geven een nauwkeurige beschrijving van de verdorven en eigengerechtige inwoners van Jeruzalem. Terwijl ze beweerden de geboden van Gods wet stipt na te leven, overtraden ze al haar beginselen. Ze haatten Christus, omdat zijn reinheid en heiligheid hun goddeloosheid aan het licht brachten, en ze beschuldigden hem ervan de oorzaak te zijn van al het onheil dat hun was overkomen, ten gevolge van hun zonden. Hoewel ze wisten dat hij zonder zonde was, hadden ze gezegd dat zijn dood noodzakelijk was voor hun veiligheid als volk. De Joodse leiders zeiden, als wij hem zo laten geworden, zullen alle in hem geloven, en de Romeinen zullen komen, en ons zowel als onze plaats als ons volk ontnemen. Johannes 11 vers 48. Als Christus werd gekruisigd, zouden ze misschien weer een sterk, verenigd volk worden. Zo redeneerden ze en ze stemden in met het besluit van hun hoge priester dat het beter was dat één mens stierf voor het volk dan dat het hele volk verloren ging. De Joodse leiders hadden Sion met bloed en Jeruzalem met onrecht gebouwd, Micha 3 vers 10. Hun eigen gerechtigheid was zo groot dat toen ze hun Messias ter dood brachten, omdat hij hun zonde afkeurde, ze zich toch bleven beschouwen als Gods uitverkoren volk en verwachtte dat God hen van hun vijanden zou verlossen. De profeet vervolgt met de woorden, daarom zal om uwentwil Zion als een akker worden omgeploegd, en Jeruzalem zal worden tot steenhopen, ja, de tempelberg tot woudhoogten. Vers 12. Nadat Christus zelf de ondergang van Jeruzalem had aangekondigd, stelde God het oordeel over de stad en het volk bijna 40 jaar uit. Gods geduld tegenover de mensen die zijn evangelie hadden verworpen en zijn zoon hadden vermoord, was wonderbaarlijk. De gelijkenis van de onvruchtbare boom stelde Gods handelen met het Joodse volk voor. Het bevel was gegeven, hak hem om. Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Lucas 13 vers 7. Maar de goddelijke barmhartigheid had hem nog wat langer gespaard. Onder de Joden waren er nog velen die niets wisten van het karakter en het werk van Jezus. En de kinderen hadden niet het licht ontvangen of de kansen gekregen die hun ouders van de hand hadden gewezen. God wilde hun het licht nog schenken door de prediking van de apostelen en hun medewerkers. Ze zouden kunnen zien hoe de profetie in vervulling was gegaan. Niet alleen door de geboorte en het leven van Christus, maar ook door zijn dood en opstanding. De kinderen werden niet veroordeeld voor de zonde van hun ouders. Maar wanneer de kinderen met de kennis van al het licht dat aan hun ouders werd geschonken, ook het licht dat zij zelf nog hadden gekregen zouden verwerpen, werden ze medeschuldig aan de overtreding van de ouders en maakten ze de maat van hun ongerechtigheid vol. Gods geduld met Jeruzalem sterkte de Joden alleen maar in hun hardnekkige onmoedvaardigheid. In hun haat en wreedheid tegenover de discipelen van Jezus, verwierpen ze het laatste aanbod van de genade. Toen nam God zijn beschermende hand van hen weg. Toen hield hij Satan en zijn engelen niet meer in bedwang en werd het volk overgelaten aan de macht van de leider die het zelf had gekozen. Zijn kinderen hadden de genade van Christus, waardoor ze hun boze driften hadden kunnen overwinnen, verworpen. En nu kregen deze driften de overhand. Satan ontketende de felste en meest verdorven hartstochten. De mensen gebruikten hun verstand niet. Ze waren niet vatbaar voor reden en werden beheerst door driften en blinde woede. Ze werden satanisch in hun wreedheid. In het gezin en onder het volk, zowel in de hoogste als in de laagste standen, was het achterdocht, afgunst, haat, twist, opstand en moord. Nergens was men veilig. Vrienden en verwanten verraden elkaar. Ouders doden hun kinderen en kinderen doden hun ouders. De leiders van het volk hadden niet de kracht zichzelf te beheersen. Onbeheerste driften maakten hen tot tirannen. De Joden hadden een vals getuigenis aanvaard om de onschuldige Zoon van God te veroordelen. Nu werd hun eigen leven door valse beschuldigingen in gevaar gebracht. Allang hadden ze door hun daden gezegd: "Doet de heilige Israëls weg uit onze ogen." Jesaja 30 vers 11. Nu werd hun wens ingewilligd. De vreze Gods verstoorde hun gemoedsrust niet meer. Satan stond aan het hoofd van het volk. En de hoogste burgerlijke en godsdienstige leiders stonden onder zijn gezag. De leiders van de elkaar bestrijdende partijen verenigden zich nu eens om hun ongelukkige slachtoffers te plunderen en te martelen. En dan weer vielen ze elkaars troepen aan om die genadeloos af te slachten. Zelfs de heiligheid van de tempel kon hun gruwelijke wreedheid niet in bedwang houden. De mensen die er God kwamen aanbidden, werden voor het altaar neergemaaid en het heiligdom werd verontreinigd door de lichamen van de mensen die gedood werden. En toch verklaarden zij, die dit duivelse werk hadden ontketend, in hun blinde en godslasterende aanmatiging, openlijk dat ze niet vreesden dat Jeruzalem zou worden verwoest, daar het Gods eigen stad was. Om meer macht in handen te krijgen, kochten ze valse profeten om, die, zelfs toen de Romeinse legioenen de tempel belegerden, moesten verkondigen dat het volk moest wachten op de verlossing van God. Tot op het laatste ogenblik bleef de menigte geloven dat de Allerhoogste tussen beiden zou komen, om hun tegenstanders te vernietigen. Maar Israël had Gods bescherming van de hand gewezen en was nu weerloos. Ongelukkig Jeruzalem, verscheurd door interne oneenigheid, met straten besmeurd door de bloed van zijn kinderen die elkaar hadden vermoord, terwijl vreemde legers zijn vestingen sloopten en zijn strijders doden. Alle verzeggingen van Christus over de verwoesting van Jeruzalem gingen letterlijk in vervulling. De Joden ondervonden de waarheid van zijn waarschuwende woorden aan de lijve: "Want met het oordeel waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden." Matteüs 7 vers 2. Er waren tekenen en wonderen te zien die het onheil en de ondergang verkondigden. Midden in de nacht scheen een onnatuurlijk licht boven de tempel en het altaar. In de wolken kon men bij zonsondergang de strijdwagens en krijgers zien die zich verzamelden om ten strijde te trekken. De priesters die 's nachts dienst deden in het heiligdom werden opgeschrikt door geheimzinnige geluiden. De aarde beefde en men hoorde vele stemmen roepen: "Laat ons van hier weggaan." De grote poort in het oosten, die zo zwaar was dat 20 mannen haar nauwelijks konden sluiten, en die werd verstevigd door zeer grote ijzeren staven, die diep in het stevige stenen plaveisel waren bevestigd, gingen te middernacht zonder mensenhand open. 7 jaar lang bleef een man op en neer lopen in de straten van Jeruzalem en kondigde het onheil aan dat Jeruzalem zou treffen. Dag en nacht zong hij de wilde klaagzang: "Een stem uit het oosten, een stem uit het westen, een stem uit de 4 windstreken, een stem tegen Jeruzalem en tegen de tempel, een stem tegen de bruidegoms en de bruiden, een stem tegen het volk." Deze vreemde man werd gevangen genomen en gegezeld, maar geen klacht kwam over zijn lippen. Op beledigingen en verwijten antwoordde hij slechts: "Wee, wee over zijn inwoners." Zijn waarschuwende roepstem zweeg pas toen hij omkwam bij het beleg dat hij had voorspeld. Geen enkele christen werd bij de verwoesting van Jeruzalem gedood. Christus had zijn discipelen gewaarschuwd en alle die zijn woord geloofden, keken uit naar het beloofde teken. Zodra gij nu Jeruzalem door de legerkampen omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen en die binnen de stad zijn de wijk nemen, had Jezus gezegd, Lucas 21, vers 20 en 21. Nadat de Romeinen onder leiding van Sestius de stad hadden omsingeld, braken ze onverwachts het beleg op toen alle omstandigheden gunstig schenen voor hun onmiddellijke aanval. De belegerden, die begonnen te wanhopen aan een succesvol verzet, stonden op het punt zich over te geven toen de Romeinse generaal zonder duidelijke reden zijn troepen terugtrok. Maar Gods barmhartige voorzienigheid leidde de gebeurtenissen voor het welzijn van zijn eigen volk. Het beloofde teken was aan de wachtende christenen gegeven, en nu kregen alle die het wilden de gelegenheid de waarschuwing van de heiland op te volgen. De gebeurtenissen werden zo geleid dat Joden noch Romeinen de vlucht van de christenen konden verhinderen. Bij de aftocht van Sestius deden de Joden vanuit Jeruzalem een uitval en achtervolgden het terugtrekkende leger. Toen beide legers in de strijd waren gewikkeld, hadden de christenen de gelegenheid de stad te verlaten. Op dat ogenblik was het land ook gezuiverd van vijanden die hen zouden kunnen tegenhouden. Toen de stad belegerd was, waren de Joden in Jeruzalem samengekomen om het Loofhuttenfeest te vieren. En zo konden de christenen uit het hele land ongehinderd vluchten. Zonder aarzelen gingen ze naar veilige plaatsen, de stad Pella in het land Perea, aan de overzijde van de Jordaan. De Joodse legers die Sestius en zijn leger achtervolgden, vielen zijn achterhoede zo hevig aan, dat ze met algehele vernietiging werden bedreigd. Slechts met de grootste moeite slaagden de Romeinen erin zich terug te trekken. De Joden leden zo goed als geen verliezen en keerden in triomf met hun krijgbuit naar Jeruzalem terug. Maar dit schijnsucces bracht hun slechts onheil. Zij werden daardoor aangezet tot nog hardnekkiger verzet tegen de Romeinen, wat spoedig een onuitsprekelijke ellende over de ten ondergang gedoemde stad zou brengen. Vreselijk waren de rampen waardoor Jeruzalem werd getroffen toen Titus de stad opnieuw belegerde. Dit gebeurde tijdens het paasfeest, toen miljoenen Joden binnen haar muren waren samengekomen. Hun voedselvoorraden, die jarenlang hadden kunnen voorzien in de behoeften van de inwoners, als ze zorgvuldig werden beheerd, waren kort tevoren door de afgunst en de wraakneming van de elkaar bestrijdende partijen vernietigd. En nu werden ze getroffen door een verschrikkelijke hongersnood. 1 maat tarwe werd verkocht voor 1 talent. De hongersnood was zo erg dat mannen op het leer van hun gordels, sandalen en schildbedekkingen kauwden. Veel mensen slopen 's nachts naar buiten om wilde planten die buiten de stadsmuren groeiden te verzamelen, hoewel velen werden gegrepen en een wrede marteldood moesten sterven. Terwijl zij, die veilig terugkeerden, dikwijls werden beroofd van alles wat ze ondanks het gevaar hadden verzameld. De machthebbers pasten de onmenselijkste martelingen toe om de mensen te dwingen hun kleine voorraad die ze misschien hadden verborgen af te staan. Deze wreedheden werden bovendien vaak bedreven door mannen die zelf goed gevoerd waren, maar die gewone voorraad wilden aanleggen voor de toekomst. Duizenden kwamen om van de honger en de pest. Natuurlijke genegenheid scheen te verdwijnen. Mannen beroofden hun vrouwen en vrouwen hun mannen. Men kon de kinderen het voedsel uit de mond van hun bejaarde ouders zien rukken. De vraag van de profeet: kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Werd beantwoord binnen de muren van deze ten ondergang gedoemde stad. De handen van de teerhartige vrouwen kookten haar kinderen. Deze waren haar tot spijzen bij de ondergang van de dochters mijn volks. Jesaja 49 vers 11 en Klaagliederen 4 vers 10. Weer ging de waarschuwing van de profeet die 14 eeuwen vroeger was gegeven in vervulling. De verwekelijkte en de verwende vrouw onder u, die van verwendheid en wekelijkheid het nooit gewaagd heeft haar voedsel op de grond te zetten, zal haar eigen man, noch haar dochter iets gunnen, noch de kinderen die zij baart, Want bij gebrek aan alles zal zij die in het geheim eten, in de benardheid en de benauwdheid, waarmede uw vijand u in uw steden kwellen zal. Deuteronomium 28, vers 56 en 57. De Romeinse leiders probeerden de Joden schrik aan te jagen om hen op die manier te dwingen zich over te geven. De gevangenen die zich verzetten werden voor de stadsmuren gegezeld, gemarteld en gekruisigd. Elke dag werden er zo'n 100 ter dood gebracht. En dit afschuwelijke werk duurde zo lang dat er op den duur in het dal van Jozafat en op Golgotha zoveel kruisen stonden dat men er nauwelijks doorheen kon lopen. Op deze vreselijke manier ging de verwensing die door de Joden voor de rechterstoel van Pilatus was geuit, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, Matteüs 27 vers 25, in vervulling. Titus had graag een einde willen maken aan deze verschrikkelijke gebeurtenissen om Jeruzalem voor de totale ondergang te redden. Hij werd met afschuw vervuld toen hij de lichamen van de doden op hopen in de dalen zag liggen. Als in vervoering keek hij van de top van de Olijfberg naar de prachtige tempel en gaf het bevel dat geen enkele steen daarvan mocht worden aangeroerd. Voordat hij zich meester probeerde te maken van dit bolwerk, deed hij een ernstig beroep op de Joodse leiders hem niet te verplichten de heilige plaats met bloed te verontreinigen. Als ze die plaats wilden verlaten om ergens anders slacht te leveren, zou geen enkele Romein de heiligheid van de tempel schenden. Jozefus zelf trachtte hen met welsprekendheid tot overgave te bewegen, ten einde zichzelf, de stad en hun tempel te besparen. Maar zijn woorden lokten bittere vervloeking uit. Toen hij, hun laatste menselijke middelaar, daar stond te pleiten met hen, suisde werpspiezen hem tegemoet. De Joden hadden de smeekbeden van Gods Zoon verworpen, en nu verergerden de vermaningen en de smekingen hun hardnekkigheid om tot het einde toe vol te houden. De pogingen van Titus om de tempel te sparen waren tervergeefs. Iemand die groter was dan hij had gezegd dat er geen steen op de ander zou worden gelaten. De blinde halsstarrigheid van de Joodse leiders en de afschuwelijke misdaden die waren gepleegd in de belegerde stad wekte de afschuw en de verontwaardiging van de Romeinen op. En daarom besloot Titus tenslotte de tempel stormenderhand in te nemen. Hij bepaalde echter dat de tempel, indien mogelijk, van verwoesting bespaard zou blijven. Maar zijn bevelen werden niet opgevolgd. Toen hij zich voor de nacht in zijn tent had teruggetrokken, deden de Joden vanuit de tempel een aanval op de Romeinen. Tijdens deze strijd wierp een soldaat een brandende fakkel door een opening in het voorportaal. En in een ommezien van tijd stonden de met zederhout betimmerde vertrekken rondom de tempel in vlammen. Titus kwam in alle haast naar de plaats, gevolgd door zijn generaals en legioensoldaten, en gaf de soldaten het bevel het vuur te blussen. Maar men volgde zijn bevel niet op. In hun woede wierpen de soldaten brandend hout in de vertrekken die grensden aan de tempel en doden velen die daar een schuilplaats hadden gevonden met het zwaard. Het bloed stroomde als water langs de tempeltrappen. Duizenden en nogmaals duizenden Joden kwamen om. Boven het kruisgewoel hoorde men stemmen die riepen: Ichabod, de heerlijkheid is niet meer. Titus kon de woede van de soldaten onmogelijk bedwingen. Hij trad binnen met zijn officieren en zag het interieur van het heilige gebouw. De pracht vulde hem met verbazing. En daar de vlammen nog niet tot de heilige plaatsen waren doorgedrongen, deed hij een laatste poging om het te redden. Hij sprong naar voren en gaf de soldaten het bevel de verdere verspreiding van de vuurzee tegen te houden. De hoofdman Liberalis probeerde met zijn officierstaf gehoorzaamheid af te dwingen. Maar zelfs de eerbied voor de keizer kon de blinde woede tegen de Joden, de hevigheid van de strijd en de onverzadigde begeerte tot plunderen niet in bedwang houden. De soldaten zagen alles om zich heen schitteren van goud, dat door het wilde licht van de vlammen een verblindende glans kreeg. Ze dachten dat er onvoorstelbaar veel schatten in het heiligdom waren verborgen. Een soldaat wierp ongemerkt een brandende fakkel tussen de scharnieren van de deur, en in een oogwenk stond het hele gebouw in vlammen. De officieren moesten zich terugtrekken door het verblindende vuur en de verstikkende rook. En het prachtige bouwwerk werd aan zijn lot overgelaten. Het was een verbijsterd schouwspel voor de Romeinen, en hoeveel te meer voor de Joden. De hele top van de heuvel die boven de stad uitstak, gloeide als een vulkaan. Het ene gebouw na het andere stortte in met veel gedruis en werd verzwolgen in de laaiende afgrond. De zederhouten daken waren één grote vuurzee. De vergulde torens waren als roodgloeiende pieken. De torens van de poorten stuwden hoge vuur- en rookzuilen naar omhoog. De omliggende heuvels kregen een lichtglans. Men kon donkere groepen mensen zien staan die met een vreselijke angst naar de voortschrijding van de verwoesting keken. Op de muren en hoogte van de binnenstad waren er zeer vele gezichten, sommige bleek van angst, van wanhoop, andere met een grijns van machteloze wraak. Het geschreeuw van de Romeinse soldaten, terwijl ze heen en weer liepen, en het gekerm van de opstandelingen die in de vlammen omkwamen, werden gemengd met het brullende geraas van de brand en het donderende geluid van de instortende balken. De echo's van de bergen beantwoordden of weerkaatsten de kreten van de mensen op de hoogten. Langs de muren weerklonk het geween en de jammerklachten. Mannen die stervende waren van de honger, spanden hun laatste krachten in om een kreet van angst en vertwijfeling te slaken. De slachting binnen de muren was nog vreselijker dan de tonelen die zich buiten afspeelden. Mannen en vrouwen, oud en jong, opstandelingen en priesters, zij die vochten en zij die om genade smeekten, werden zonder onderscheid neergemaaid. Het aantal mensen dat gedood werd, lag hoger dan dat van hun moordenaars. De Romeinse soldaten moesten over hopen dode mensen heen stappen om hun uitroeiing voort te zetten. Na de verwoesting van de tempel viel de hele stad spoedig in de handen van de Romeinen. De Joodse leiders verlieten hun onneembare torens en Titus vond ze geheel verlaten. Hij bekeek ze met verbazing en verklaarde dat God ze in zijn hand had gegeven, want geen enkele oorlogstuig, hoe krachtig ook, had iets kunnen uitrichten tegen deze geweldige vesting. Zowel de stad als de tempel werden met de grond gelijkgemaakt, en de grond waar de tempel had gestaan werd als een akker omgeploegd, Jeremia 26 vers 18. Tijdens het beleg en in de slachting die erop volgde, werden meer dan 1 miljoen mensen gedood. De overlevenden werden als gevangenen weggevoerd, als slaven verkocht of als dakloze zwervers naar Rome gebracht om de triomfantelijke intocht van de overwinnaars op te luisteren, voor de wilde dieren geworpen in de arena's of als dakloze zwervers verstrooid over de hele wereld. De Joden hadden hun eigen boeien gesmeed. Ze hadden de beker van de gramschap over zichzelf gevuld. In de totale ondergang die hun als volk ten deel viel, en in al de ellende die zij ondergingen bij de verstrooiing, maaiden ze wat ze met hun eigen handen hadden gezaaid. In dit verband heeft de profeet gezegd: "Het is uw verderf, Israël, want door uw ongerechtigheid zijt gij gestruikeld." Hosea 13 vers 9 en 14 vers 2. Hun ellende wordt vaak voorgesteld als een straf die hen trof door een bevel dat rechtstreeks van God kwam. Zo probeert de aartsbedrieger zijn eigen werk te verdoezelen. Door hun hardnekkige verwerping van Gods liefde en barmhartigheid waren de Joden er zelf de oorzaak van dat God zijn beschermende hand van hen wegtrok, waardoor Satan naar willekeur over hen kon heersen. De afschuwelijke wreedheden die werden bedreven bij de verwoesting van Jeruzalem zijn een bewijs van Satans wrekende macht over hen die zich door hem laten beheersen. Wij kunnen niet beseffen hoeveel wij Christus schuldig zijn voor de vrede en de bescherming die wij hebben. Dankzij Gods beschermende hand komt de mensheid niet helemaal onder Satans heerschappij. De ongehoorzamen en ondankbaren hebben vele redenen tot dankbaarheid voor Gods genade en langmoedigheid bij het beteugelen van de vrede kwaadaardige macht van de bozen. Maar wanneer de mens de grens van Gods geduld overschrijdt, laat God de teugels los. God staat niet tegenover de zondaar als de uitvoerder van het vonnis op de overtreding, Maar hij laat degenen die zijn genade verwerpen aan hun eigen lot over om te oogsten wat ze gezaaid hebben. Iedere lichtstraal die wordt verworpen, iedere waarschuwing die wordt afgewezen of niet in acht wordt genomen, iedere hartstocht waaraan men toegeeft, iedere overtreding van Gods wet is een zaad dat gezaaid wordt en dat zeker zijn oogst zal opleveren. Als de zonder zich voortdurend tegen Gods geest verzet, wordt de geest tenslotte teruggetrokken en dan is er geen macht meer om de boze hartstochten van de ziel in te tomen. En er is geen bescherming meer tegen de boosaardigheid en vijandschap van Satan. De verwoesting van Jeruzalem is een vreselijke en ernstige waarschuwing voor alle die het aanbod van Gods genade geringschatten en zich verzetten tegen het pleiten van Gods barmhartigheid. Er is nooit een overtuigender bewijs geleverd van Gods haat tegen de zonde en van de gewisse straf die de schuldige zal treffen. De profetie van Christus over de oordelen die Jeruzalem zouden treffen, zal nog op een andere manier worden vervuld. Deze verschrikkelijke verwoesting is daar slechts een zwakke afschaduwing van. Het lot van de uitverkoren stad verkondigt de ondergang aan van een wereld die Gods barmhartigheid heeft verworpen en zijn wet met de voeten heeft getreden. De geschiedenis van de menselijke ellende die de aarde heeft meegemaakt in haar lange eeuwen van misdaad is somber. Men wordt bedroefd en duizeld wanneer men daarover nadenkt. De gevolgen van het verwerpen van Gods gezag zijn vreselijk geweest. Maar een nog somberder schouwspel wordt ons beschreven in de openbaringen van Christus aan Johannes in verband met de toekomst. De gebeurtenissen van het verleden, de lange aaneenschakeling van opstanden, conflicten en revoluties, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed, Jesaja 9 vers 4. Wat zijn die te vergelijken met de verschrikkingen van de tijd wanneer de beteugelde geest van God volledig van de ongelovigen zal worden weggenomen en er geen paal en perk meer zal worden gesteld aan de uitbarstingen van menselijke driften en de duivelse toorn? Dan zal de wereld als nooit tevoren de gevolgen van Satanheerschappij kunnen zien. Maar ten dien dagen zal Gods volk, zoals in de tijd van Jeruzalems verwoesting, worden bevrijd, ieder die ten leven is opgeschreven, Jesaja 4 vers 3. Christus zei dat hij zou terugkomen om zijn getrouwen tot zich te nemen. Dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan, en ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemel tot het andere, Matteüs 24 vers 30 en 31. Dan zal de wetteloze zich openbaren, die de Heere, Jezus, zal doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt, 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. De ongelovigen vernietigen zichzelf, zoals Israël in het verleden. Ze gaan ten onder aan hun eigen ongerechtigheid. Door een zondig leven hebben ze zich zodanig van God vervreemd en is hun natuur zo ontaard door het kwaad, dat de openbaring van zijn heerlijkheid voor hen een vertederend vuur is. De mensen moeten erop letten dat ze de les die voor hen besloten ligt in de woorden van Christus niet vergeten. Zoals hij zijn discipelen waarschuwde voor de verwoesting van Jeruzalem en hun een teken gaf voor de naderende ondergang, zodat ze zouden kunnen ontsnappen, heeft hij ook de wereld gewaarschuwd voor de dag van de uiteindelijke verwoesting. En heeft hij de mensen tekenen gegeven die het naderen van de dag aankondigen, zodat allen die dat willen de komende gramschap zullen kunnen ontvluchten. Jezus zegt, en er zullen tekenen zijn aan de zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken, Lucas 21 vers 25, Matteüs 24 vers 29, Marcus 13 vers 24 tot en met 26 en Openbaring 6 vers 12 tot en met 17. Zij die deze voortekenen van zijn komst zien, moeten weten dat het nabij is voor de deur, Matteüs 24 vers 33. Waak dan, luiden zijn waarschuwende woorden, Marcus 13 vers 35. Zij die de waarschuwingen acht nemen, zullen niet in duisternis worden gelaten, zodat die dag hen onverwachts overvalt. Maar voor hen die niet zullen waken, zal het zo zijn dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. 1 Thessalonicenzen 5, vers 2 tot en met 5. De wereld is nu niet meer geneigd om de boodschap van deze tijd aan te nemen dan de Joden, die ook niet wilden luisteren naar de waarschuwingen van Jezus in verband met Jeruzalem. De dag des Heren zal voor de ongelovigen altijd onverwachts komen. Wanneer het leven doorgaat met zijn sleur van elke dag, wanneer de mensen geheel opgaan in genoegens, zaken, reizen en geld verdienen, wanneer godsdienstige leiders de vooruitgang en de verbeteringen van de wereld verheerlijken en de mensen in slaap worden gesust door een valse zekerheid, dan, zoals de dief die ter middernacht inbreekt in het onbewaakte huis, de plotselinge vernietiging komen over de onverschillige en ongelovige, en zij zullen geenszins ontkomen. Vers 3.